Prima. Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom broeders en zusters, de kinderen en de gasten die ons onder ons midden zijn. Een feestelijke dienst waarvoor velen uitgenodigd zijn om het te vieren. Jezus Christus is gekomen naar deze aarde uit liefde voor zijn schepping en voor de mensen, voor ons. We mochten er net al van zingen. In bijzonder welkom dominee Henk Schouten, Hildert en Anke, die deze dienst gaan verzorgen. We wensen jullie God zegen toe bij het brengen van zijn woord. Ook willen we Tony en Joël bedanken voor de begeleiding alvast en wat nog komt. Zondag hoopt voor te gaan broeder Gijsbert Thomassen en hopen we ook het heilig avondmaal met elkaar te vieren. Daarvoor geldt voor een ieder van ons die weet wederom geboren te zijn en niet in onmin leeft met zijn naaste en niet in bewuste zonde leeft, is uitgenodigd aan zijn tafel. De avondmaalscollecte komende zondag is bestemd voor Stichting Boas. Deze stichting deelt gratis boeken uit om op deze manier het evangelie te verspreiden. Hoe mooi dat is. U kunt de extra collecte ook via de bank overmaken onder vermelding van avondmaal. De oudejaarsavond hopen we weer gezellig samen zijn te hebben voor de alleenstaanden. Wilt u, als u hier belangstelling voor heeft, de naam invullen op de formulier die in de hal ligt. Zoals u waarschijnlijk al wel weet, komt het ontmoetingsmiddag weer terug. De eerste keer zal 12 januari zijn en dan elke tweede maandagmiddag van de maand. Er ligt een intekenlijst op de tafel in de hal waarop u zich kunt inschrijven. Het beloven weer gezellige middagen te worden waar verschillende spelen en activiteiten worden georganiseerd. De ontmoetingsmiddag zal worden gehouden, evenals de vorige keer, in wijkcentrum De Egelantier. En ze starten om 2:00 en de inloop is om 1:30. Dus 12 januari, de eerste keer. Voorbeden willen wij doen voor de situatie in het Midden-Oosten, voor Israël, de Palestijnse gebieden. De vervolgde christenen, voor mensen werkzaam in het zendingsveld en de zieken in de gemeente. De Heere kent ze bij name. En u wil nog speciale mededeling doen. Kees Boot is inmiddels ook weer thuis. Tot en met zondag. En dat is een heel goed bericht. Hij is herstellende. En het gaat vooruit met hem. Dus dat is een goed bericht. En een gezegend bericht. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Straks bij de uitgang staat er een collecteus waar u uw gaven in kunt doen. En van harte bij u aanbevolen. U bent ook uitgenodigd, van harte uitgenodigd bij na de dienst koffie of thee te drinken. En er is limonade en er is voor een ieder wat lekkers bij. Er is ook nog een kleine boekentafel voor de kinderen. Er liggen wat lectuur en materiaal en dat mag u meenemen. Voor de ouders en voor de kinderen. U ziet het vanzelf staan. En nog een tekst voor deze dienst. Johannes 3 vers 16 en 17. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. En ik draag de dienst nu over aan Anke, die met de kerstvertelling gaat beginnen. Een gezegende dienst allen.
Kerst om nooit te vergeten. Hoog in de bergen, in een land hier ver vandaan, ligt een klein dorpje. De mensen daar zijn druk bezig met de voorbereiding voor kerstavond. Midden in het dorp staat een schattig houten kerkje dat elk jaar versierd wordt met twinkellichtjes en kleurrijke slingers. Iedereen weet precies wat hij moet doen, want het staat allemaal in het grote draaiboek beschreven. Ze kijken uit naar de mooiste avond van het jaar. Maar niemand verwacht dat alles mis zal gaan, wat maar mis kan gaan. En helemaal niemand weet dat juist daardoor alles zal veranderen. Op een manier die niemand ooit zal vergeten. Op de laatste dag voor kerst bezoekt een vreemdeling het kleine bergdorp. De bergtoppen, bedekt met een dikke laag sneeuw, fonkelen als diamanten in het zachte ochtendlicht, terwijl dunne sliertjes mist uit het dal opstijgen. De huisjes staan er vredig bij met hun deuren en ramen dicht, alsof ze zich nog diep in dromenland bevinden. De straten liggen er verlaten bij, alsof ze wachten op het eerste teken van leven. Aan het einde van een smalle straat ziet de vreemdeling een klein, maar uitnodigend licht schijnen. Daar moet ik zijn, verluistert hij met een glimlach. Met grote stappen loopt hij er naartoe. Bertus, de herbergier, heeft net zijn lantaarn aangestoken. Hij rekt zich uit, trekt zijn ochtendjas aan en stapt in zijn pluizige pantoffels. Zou het vannacht gesneeuwd hebben? Hij opent het gordijn en kijkt naar buiten. Er ligt bijna geen sneeuw. Hoe moet dat nou? Plotseling klopt er iemand op de deur. Wie zou dat zo vroeg kunnen zijn, mompelt Bertus, terwijl hij naar de voordeur loopt. Hij doet de deur open en ziet de vreemdeling staan. Heeft u nog een plaats voor mij in de herberg? Vraagt de man vriendelijk. Bertus, verrast door de onverwachte gast, knikt en zegt, natuurlijk, kom binnen. Het is nog vroeg. Zal ik een kop koffie voor u maken? Even later zitten ze samen aan een grote eikenhouten tafel. De vreemdeling vraagt of er al veel gasten zijn. Maar Bertus schudt verdrietig zijn hoofd. Het is bijna kerst en het heeft nog nauwelijks gesneeuwd. Zolang ik mij kan herinneren, lag er altijd een dikke laag sneeuw met kerst. Zullen er nu nog gasten naar mijn herberg komen? Hij maakt zich bezorgd. En met een diepe zucht zegt hij, zonder een dik pak sneeuw is het geen echte kerst. De vreemdeling luistert en schudt zachtjes zijn hoofd. Maar de herbergier ziet het niet. Terwijl de herbergier nog in gedachten verzonken is, stapt de vreemdeling naar buiten de koude winterlucht in. Schuin tegenover de herberg ziet hij een knusse bakkerij met beslagen ramen. In de etalage liggen taarten met glanzende glazuurlagen, chocoladefiguren die in het licht schitteren en geurige peperkoekmannetjes met suikerogen. Tussen hen staan keurige kerstkransen. Licht bestoven met poedersuiker, alsof er net sneeuw op is gevallen. Eén moment blijft hij staan, genietend van het tafereel. Dan legt hij zijn hand op de koude klink, duwt de deur open en een vrolijk belletje klinkt boven zijn hoofd. Een zoete wolk van kaneel, vanille en geroosterde amandelen stroomt hem tegemoet. Even wachten, roept Ezra vanuit zijn kleine keuken. Ik ben bezig met een taart. Binnen is het warm en ruikt het naar vers gebakken brood. Al snel komt de bakker met een grote glimlach de winkel binnen. Elk jaar maak ik een speciale kersttaart voor het hele dorp. Dit jaar zal iedereen verbaasd zijn, want deze taart zal de beste zijn die ze ooit hebben geproefd. Zegt hij trots. Want na vorig jaar verwachten ze veel van mij, want een kerstfeest zonder kersttaart is geen echt kerstfeest. De vreemdeling schudt zijn hoofd, maar de bakker ziet het niet. Oké, zucht hij en veegt de room van zijn vingers aan zijn schort. Wat wilt u hebben? Even later loopt de vreemdeling naar buiten met een warm broodje in zijn handen, terwijl Ezra weer aan de slag gaat in zijn keukentje. Zwetend en puffend kijkt hij naar zijn taart. Met rode wangen en trillende vingers legt hij de laatste kers op de zevende laag van de taart, vastbesloten om deze kerst onvergetelijk te maken. Met het warme broodje in zijn hand ademt de vreemdeling de frisse berglucht in. De zon schijnt helder, maar de lucht is koud en fris. Hij kijkt rond en ziet hoe iedereen in het dorpje inmiddels bezig is en bezig is, heen en weer rennend, voorbereidingen doen voor de kerstavond. Mensen rennen van het ene huis naar het andere, lachend en pratend, met armen vol versieringen. Niemand merkt de vreemdeling op die hier voor het eerst is. Midden in het dorp staat het kleine gezellige kerkje met een torentje dat net boven de daken uitsteekt. De vreemdeling stapt naar binnen en wordt begroet door het warme licht van kaarsen die overal branden. De koster is druk, bezig met de vloer aan te vegen. En de burgemeester, een trotse man met een grote baard, houdt een dik draaiboek in zijn handen. Welkom, vreemdeling, zegt hij vriendelijk. Hier in ons dorp volgen wij precies wat in dit boek staat. Vandaag is de dag dat wij de kerstboom versieren en de gouden kerstster bovenop plaatsen. Pas als dat gebeurt, kan het kerstfeest pas echt beginnen. Met fronsende wenkbrauwen schudt de vreemdeling zijn hoofd, maar niemand die het ziet. De vreemdeling besluit terug te gaan naar de herberg. Hij voelt de kou op zijn wangen prikken, terwijl zijn adem wolkjes vormt in de kille ochtendlucht. Terwijl hij door de smalle, kronkelige dorpsstraat loopt, komt hij langs het kleine houten postkantoor. Het is een leuk huisje met een rood dak en een luik waarachter de postbode druk aan het werk is. Net als de vreemdeling voorbij wil lopen, hoort hij een luide, opgewonden stem. Voor het luikje van het postkantoor staat een vrouw. Ze draagt een mooie, elegante jas, maar kijkt erg gespannen. Waarom is mijn pakje nog niet aangekomen? Roept ze geërgerd. Ik moet er piekfijn uitzien met kerst. De jurk van vorig jaar kan echt niet meer. Wat zullen de mensen wel niet denken? Ik moet die nieuwe jurk echt hebben. Zonder die jurk kan het kerstfeest niet doorgaan. Ze wacht niet eens op een antwoord. Zonder gedacht te zeggen, draait ze zich om en loopt weg. Maar eerst kijkt ze nog even in het winkelraam om te zien of haar haar wel goed zit. De vreemdeling schudt opnieuw zijn hoofd, maar niemand die het ziet. Langzaam betrekt de lucht met grote grijze wolken. Een koude wind waait door de straatjes van het bergdorpje. De vreemdeling trekt zijn dikke wollen wanter aan en zet zijn kraag nog eens op tegen de kou. Hij loopt door, diep in gedachten, en kijkt niet goed uit waar hij loopt. Hij botst zomaar tegen iemand op. Voor hem staat een deftige dame. Ze draagt een prachtige bontgekleurde sjaal en een hoed met vrolijke bloemen. Maar ze kijkt niet blij. Neem me niet kwalijk, zegt de vreemdeling snel. Maar voordat hij meer kan zeggen, onderbreekt de dame hem. Ik ken u niet, zegt ze geschrokken. Ik ben de vrouw van de dominee en ik heb snel hoestdrank en medicijnen nodig. Want mijn man heeft hoge koorts en hoest zo erg dat hij nauwelijks kan praten. Ze kijkt om zich heen, hopend dat iemand haar kan helpen. Maar er is niemand te zien. Het is vreselijk, gaat ze verder met een trillende stem. Hij moet vanavond weer beter zijn. Stel je voor, een kerstfeest zonder dominee, zonder zijn preek, kan het kerstfeest niet doorgaan. Ze loopt snel door, haar sjaal strak om haar nek om de kou te weren. De vreemdeling blijft verbaasd achter en schudt zijn hoofd. Maar niemand die het ziet. In de gezellige herberg, waar de haard net is aangestoken door de vriendelijke herbergier, voelt het warm en huiselijk. De vlammen dansen vrolijk in de schoorsteen, waardoor de kamer een gouden gloed krijgt en het ruikt naar brandend hout. In een houten stoel zit de vreemdeling met een dampende mok warme chocolademelk in zijn handen. Maar de rust duurt niet lang. Met een harde klap gaat de deur van de herberg open. Het is de burgemeester. Op zijn hoofd heeft hij een grote buil en in zijn handen houdt hij de stukken van wat eens een prachtige grote kerstster was. De ster die het hoogtepunt van het kerstfeest had moeten zijn, is nu gebroken. Ik ben zo onhandig geweest, verzucht de burgemeester met een droevige stem. Hij legde stukken voorzichtig op de tafel, alsof hij hoopt dat iemand de ster nog kan repareren. Ik wilde de ster op de top van de kerstboom zetten, zegt hij, maar ik ben uitgegleden en nu is hij kapot. Hij kijkt naar de ster die is gebroken. Hij heeft zo zijn best gedaan, maar nu lijkt het alsof een donkere schaduw over de feestelijke avond is gevallen. En met de kapotte kerstster voelt hij dat ook zijn trots een deuk heeft gekregen. Het kerstfeest kan niet doorgaan zonder onze kerstster, zegt hij teleurgesteld. De vreemdeling hoort het en schudt meewarig zijn hoofd, maar niemand die het ziet. De burgemeester is nog niet uitgesproken of de deur van de herberg zwaait weer met een harde klap open. En daar staat bakker Esra, zijn gezicht rood van het harde werken en teleurstelling. Zijn muts zit vol met klodder slagroom. Zijn schort is vies van de room en suiker en er hangen nog stukjes marsepein in zijn baard. Hij lijkt wel een wandelende kersttaart. Het is helemaal fout gegaan, roept hij. Mijn kersttaart, die de allermooiste moest zijn, paste niet door de deur van de bakkerij en is op de grond gevallen. Esra zucht diep. Hij is verdrietig. Zonder mijn kersttaart, zegt hij wanhopig, kan het feest niet doorgaan. Het is geen echt kerstfeest zonder mijn speciale taart. Hij had zo gehoopt dat zijn taart het hoogtepunt van de avond zou zijn. En nu is niet alleen zijn taart mislukt, ook zijn ego heeft een flinke knauw gekregen. De vreemdeling schudt zachtjes zijn hoofd, maar niemand die het ziet. Op dat moment stormt de zangeres van het dorp de herberg binnen. Ze ziet de burgemeester zitten, die er nog verdrietig uitziet, omdat hij de kerstster heeft gebroken. Ze kan zich niet langer inhouden. Haar stem galmt door de ruimte, terwijl ze met haar handen op de tafel slaat. Meneer de burgemeester, het is een schande. Mijn nieuwe jurk is niet op tijd gekomen. Ik wilde er piekfijn uitzien met kerst. Nu verwacht u toch niet dat ik in mijn oude jurk van vorig jaar ga zingen? Zonder een nieuwe jurk kan het kerstfeest niet doorgaan. Hoe moet ik de mensen in de kerk inspireren als ik eruit zie als een grijze mus? Het gaat om de presentatie, mijn uitstraling. Dit is een ramp. De vreemdeling voelt medelijden met de burgemeester, maar besluit zich er niet mee te bemoeien. De jurk van de zangeres lijkt haar identiteit te zijn geworden. Alsof haar jurk bepaalt wie ze is. Ze vindt het belangrijker hoe ze eruit ziet op het kerstfeest dan wat het kerstverhaal eigenlijk betekent. De burgemeester probeert haar te kalmeren, maar het maakt het alleen maar erger. Haar gezicht wordt rood. Ze zwaait met haar armen en roept, u snapt het gewoon niet. Een jurk is niet zomaar een jurk. Het is mijn podium, mijn inspiratie. Dit is een catastrofe. De vreemdeling schudt zachtjes zijn hoofd, maar niemand die het ziet. Het is alsof de koude wind die door de straatjes waait, alle warmte uit het dorpje heeft weggeblazen. Alsof het niet erger kan, komt de vrouw van de dominee de herberg binnenrennen. Haar kleurrijke sjaal wappert achter haar aan. Het is verschrikkelijk, roept ze, en haar stem trilt. Mijn man is zo ziek dat hij zijn kerstpreek niet kan houden. Iedereen in de herberg kijkt bezorgd. Hoe kunnen we nu kerst vieren? Vraagt de burgemeester. En hij wringt zijn handen. De mensen kijken elkaar geschrokken aan. Hoe kunnen ze kerst vieren zonder de speciale kersttaart van de bakker, die altijd met zoveel liefde wordt gemaakt, en zonder de glazen kerstster in de kerstboom, die het kaarslicht zo mooi weerkaatst? Maar het ergste is, zonder de zang van een zangeres en de preek van de dominee, wordt het geen echt kerstfeest. Alles lijkt verloren. En de spanning die stijgt in de herberg, die is om te snijden. Dan staat de vreemdeling op. Iedereen kijkt naar hem, benieuwd wat hij zal zeggen. De vreemdeling kijkt de burgemeester, de bakker, de zangeres en de vrouw van de dominee aan. In de herberg is het zo stil dat het bijna voelt alsof je de stilte kunt aanraken. Ik ben geen dominee, zegt hij kalm, maar misschien kan ik jullie helpen. De vrouw van de dominee kijkt hem recht in de ogen en zegt, als u dat zou willen doen, dan zou dat geweldig zijn. De burgemeester knikt dat hij het ermee eens is. Met een rustige, maar duidelijke stem begint de vreemdeling te vertellen. Lang, lang geleden was het eerste kerstfeest. Het was zo anders dan nu, met al die mooie lichtjes en cadeautjes. Het was heel eenvoudig, maar ook heel bijzonder. Jozef en Maria waren onderweg naar Bethlehem. En dit was niet zomaar een reis. De keizer had bevolen dat iedereen zich moest laten tellen. En dat moest gebeuren in de plaats waar je familie vandaan kwam. Maria was in verwachting van Jezus en hoopte in Bethlehem op een warm en veilige plaats om te bevallen. De reis naar Bethlehem was lang en zwaar. Dagenlang trokken Jozef en Maria over stoffige wegen die kronkelden door heuvels en dalen. Overdag brandde de zon fel en 's nachts kroop de kou in hun kleren. Maria zat op een kleine ezel en hield haar handen beschermend om haar buik. Ze voelde hoe de baby zachtjes bewoog. Af en toe keek Jozef bezorgd. Gaat het nog, Maria? Ik red het wel, zei ze zacht, al was ze doodmoe. Toen Jozef en Maria na de lange reis in Bethlehem aankwamen, kregen ze slecht nieuws te horen. Er was geen plaats voor hen in de herberg. Maria had vast gedroomd van een mooie kamer waar ze konden uitrusten na de reis en waar Jezus geboren zou kunnen worden. Ze was moe en wist dat de baby snel komen zou. Waar moesten ze nu heen? Gelukkig vonden ze een plaats in een eenvoudige stal. Hier bracht Maria Jezus ter wereld. Het was niet gemakkelijk voor Maria. Ze had zich voorgesteld dat ze haar baby in een mooi bedje zou leggen, met een snoezig dekentje, maar dat was het niet. Voor Jozef was het ook moeilijk. Hij had graag een mooie wieg gemaakt voor Jezus. Een bedje waarin hij veilig en warm zou kunnen liggen. In plaats daarvan moest Jozef een kribbe gebruiken, een voederbak voor dieren, als bedje voor Jezus. Het was op deze eenvoudige plaats waar Jezus werd geboren. Geen mooie kamer, geen zachte bedden, geen snoezig dekentje. Het is allemaal anders gegaan dan Jozef en Maria hadden verwacht. In deze nacht werd in alle eenvoud Gods liefde en hoop voor de wereld geboren in een arme stal. De baby die in de kerstnacht werd geboren, was geen gewone baby. Deze baby was Jezus, de Zoon van God. In de buurt van Bethlehem waren herders die buiten op hun schapen pasten. Boven hen fonkelden sterren aan een heldere hemel. De lucht was fris en stil. Alleen het zachte blaten van de schapen en het knisperen van het kampvuur was te horen. De herders zaten dicht bij elkaar. Ze praatten zachtjes en vertelden elkaar verhalen om wakker te blijven. Verhalen over vroeger, over koningen, profeten en beloften van een redder die ooit zou komen. Hun ogen werden zwaar, niet wetend dat juist deze nacht alles zou veranderen. Plotseling scheen een helder licht om hen heen. De herders werden bang, Maar een engel zei, wees niet bang, ik heb goed nieuws voor jullie. Dit zal alle mensen blij maken. Vandaag is jullie redder geboren. Hij is de Messias, geboren in Bethlehem, de stad van David. Zo kunnen jullie hem vinden. Het kind ligt in een voerbak en is in doeken gewikkeld. Na deze boodschap verscheen er een groep engelen. Ze zongen samen eer aan God in de hemel en vrede op aarde voor de mensen die hij lief heeft. De herders waren verbaasd, maar ook blij. Ze lieten hun schapen achter en renden naar Bethlehem. Hun harten bonsten van opwinding. Wat ze hadden gezien, konden ze nauwelijks geloven. Engelen die zonden in de nacht. De woorden van de engel galmden nog in hun hoofd. Vandaag is jullie redder geboren. Ze keken telkens naar de hemel, waar het licht van de engelen langzaam vervaagde. En ze verdwenen weer. De hemel leek dichterbij dan ooit. Ze voelden diep van binnen dat deze nacht anders was dan alle nachten daarvoor. Buiten adem van het rennen kwamen de herders bij de stallen aan. Even bleven ze staan. Durfden ze werkelijk naar binnen te gaan? Voorzichtig duwde een van hen de houten deur open. Een warme gloed scheen hen tegemoet. Daar, in het zachte licht van een olielamp, zagen ze Jozef en Maria. Maria keek geschrokken op toen de herders binnenkwamen. Wees niet bang, zei de oudste herder zacht. We zoeken het kind waarover de engelen hebben gesproken. Maria keek hem verbaasd aan. Engelen? Ze wisselde snel een blik met Jozef. Vergeef ons, stamelde een andere herder. Maar wij hebben engelen gezien. Zij vertelden dat hier vannacht de redder is geboren. De woorden hingen even stil in de lucht, maar toen knielde een van de herders eerbiedig neer en keek ontroerd naar de kribbe. Daar lag het kindje, precies zoals de engel had gezegd. Gewikkeld in doeken, slapend in het hooi. Hun ruwe handen trilden, terwijl ze het kind aankeken. Hij is het echt, verluisterde iemand. Maria glimlachte ontroerd en voelde hoe haar hart zich vulde met vrede. Daar, midden in die gewone stal, leek het alsof de wereld even haar adem inhield. Ondertussen hadden in het verre oosten drie wijze mannen een bijzondere ster aan de hemel gezien. Ze wisten dat dit een teken was van de geboorte van een hele speciale koning. Ze verzamelden kostbare geschenken, goud, wierook en mirre, en begonnen aan een lange reis om deze nieuwe koning te ontmoeten. Geleid door de ster kwamen ze na dagen reizen aan in Bethlehem. Ze verwachtten de koning in een groot paleis, maar vonden hem in een eenvoudige stal. Ze waren verbaasd, maar beseften dat dit iets heel bijzonders betekende. Ze gaven hun geschenken aan Jozef en Maria en knielden, net als de herders voor Jezus, die bekend zou staan als de koning die vrede brengt. Zowel de arme herders als de rijke wijzen kwamen om het kindje Jezus te aanbidden. Want in Gods ogen maakt het niet uit of je rijk of arm bent. Iedereen is welkom. Na deze bijzondere ontmoeting keerden de wijzen terug naar hun verre land. Maar de herinnering aan die nacht stond voor altijd in hun hart gegrift. Dus, zo vertelt de vreemdeling, jullie hoeven niet langer jullie best te doen om een perfect kerstfeest te vieren. Jezus zelf is het perfecte kerstcadeau, een geschenk voor iedereen. Hij kwam naar de aarde om uiteindelijk voor ons te sterven aan het kruis, om ons te redden. Wie Jezus vraagt in zijn hart en zijn fouten aan hem vertelt, die ontvangt vergeving. Dan word je een kind van God. Dan plaatst hij jou van de duisternis in het licht. Je mag opnieuw beginnen. Voortaan is hij altijd bij jou, ook als je verdrietig of eenzaam bent. en je krijgt vrede in je hart. Jezus leert ons om van elkaar te houden. Wanneer de mensen in de herberg dit horen, raakt het hun diep. Nu pas begrijpen zij waar het om gaat. Dat hun hart moet veranderen. Ze worden ontroerd en geven elkaar een knuffel. Die avond vieren de mensen in het dorpje kerst in de kerk, zoals zij nog nooit eerder hebben gedaan. De herbergier vergeet de sneeuw en zijn gasten. De mensen laten de kerstboom voor wat het is. De burgemeester vindt de glazen kerstster niet meer belangrijk. En de zangeres, die zingt een prachtig lied in de jurk van vorig jaar. In de pauze deelt de bakker koekjes uit die hij nog over had. En de vrouw van de dominee is niet meer in paniek, want de herbergier gaat na de pauze het verhaal navertellen van de vreemdeling. En buiten begint het een beetje te sneeuwen. Terwijl iedereen ademloos luistert, besluit de vreemdeling het dorp stilletjes te verlaten. Met een glimlach op zijn gezicht kijkt hij nog een keer achterom. En er is niemand die het ziet.
Geert en Anke, bedankt voor het mooie werk wat jullie hebben gedaan als voorbereiding en nu in de presentatie. Een duidelijke kerstboodschap, wat jong en oud kan verstaan en begrijpen. En ik zal u vertellen, ik ken zo'n dominee die met kerst zijn stem kwijt was. Is toch wel lastig hoor. Ja. Wij willen dit samen zijn aan onze Heer opdragen. Want onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die voor altijd trouw houdt en niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is te doen. Daarom, genade, zij en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in en door de gemeenschap met zijn Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar zingen, het bekende lied natuurlijk, heel bekend, met kerst is dat altijd, Stille Nacht, het is misschien wel fijn als u daarbij gaat staan, het staande te zingen.
Echt feest. God heeft zijn zoon gegeven. Met kerst gedenken we dat. Hoe klein hij ook mocht wezen, Hij is nu de grootste schat.
Niets is te vergelijken met de koning van het heelal. Ook al lag hij in een kribbe, hij is de zoon die komen zal.
Alles heeft hij opgegeven, zijn almacht en zijn majesteit, om één met ons te worden. Daartoe was hij volmaakt bereid.
In een stal in Bethlehem begon zijn aards bestaan en in zijn grote liefde is hij tot het uiterste gegaan.
En als wij kerstfeest vieren, verblijden wij het meest dat Jezus terug zal komen. Ja, dan is het pas echt feest.
Amen.
Wanneer de Heer komt, dan is het pas echt feest. En daar zien we naar uit. Hoe snel gaat dat gebeuren, we weten het niet. We mogen samen ook dit samen zijn in gebed bij de Heer brengen. Ja, Heer in de hemel. Zo zijn wij deze middag bij elkaar gekomen. Een tijdstip waarop wij normaal niet samenkomen. Deze middag, deze dag, heeft voor ons wel speciale waarde gekregen. Omdat wij op deze datum wereldwijd bedenken, vieren en daar dankbaar voor zijn dat u, Heer Jezus, vanuit de hemel gekomen bent naar deze aarde. Om onder ons mensen te wonen, te leven, te handelen, te wandelen. De dingen te doen die uw Vader, onze God, u gevraagd hebt om te doen. En wat een weg is dat geweest. Wat een onvoorstelbaar lijden werd dat uiteindelijk. Maar u deed dat omdat u ons mensen lief hebt. Omdat u ons met uw Vader, met uzelf wilde verzoenen. Daartoe bracht u dat ongedachte, ongekende, onmogelijke offer. U bent het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En daarom is uw komen naar deze wereld voor ons zo ongelooflijk belangrijk. En we danken daarvoor. U gaat ook vervullen wat die eerste belofte al in de kiem bij zich had. U zult nog een keer terugkomen. Dan niet meer klein en zwak, maar dan in grootheid, triomferend, in heerlijkheid. Ja, deze wereld heeft dat zo nodig. Want deze wereld bloedt uit duizend wonden. Denk maar de oorlogen die er zijn. Oorlogen die juist ook, denk ik, te maken hebben met uw komen. Oorlog daarom in Israël. De eenzaamheid van uw volk. Totdat zij tot u zullen roepen. En dan zult u daar zijn. En dan zal daar uw rijk van vrede werkelijkheid worden. Wij bidden voor uw volk. Wees hen nabij. Werk aan hun harten, o God. Wij willen u bidden, Heer, voor broeders en zusters van ons die in hele andere omstandigheden dit feest vieren. Misschien in alle soberheid of misschien nog minder. Omdat de boosheid in zijn vijandschap is. Wil hen versterken, wil hen bemoedigen, kracht geven. We denken ook aan hen, Heer, die erop uitgegaan zijn. Als zendingwerkers. En misschien nu ver weg van hun geliefde, van hun familie, dit feest vieren. Laat de verbondenheid met hen door uzelf worden ervaren, beleefd tot vertroosting. Heer, wij mogen bidden, ook voor hen die niet bij ons kunnen zijn, vanwege ziekte of vanwege ouderdom. Heer, u bent bij hen. En dat is een troost, dat is een bemoediging. Heer, wij denken vanuit deze zaal met elkaar nu zeker ook aan broeder Kees Boot. U kent hem. U kent zijn situatie. Wij weten niet of het zal worden, maar we worden toch een beetje hoopvol wanneer we horen dat hij nu thuis mag zijn. Een paar dagen. Straks verder te revalideren wil daarin ook leiden en zegenen. Daarom brengen we hem bij u, Heer, maar ook Gerda. U weet dat ook zij nog niet zo lang geleden zo'n operatie heeft ondergaan. En zo gaan zij samen, Heer, nu door een moeilijke periode. Maar u bent erbij. U bent er altijd bij. U laat niet los wat u begonnen bent te doen. En dat mogen wij allemaal weten zoals wij hier zijn. En u kent ons leven, u weet wat daarin speelt, wat erin aanwezig is. Soms aan zorg, aan moeite, aan ziekte, aan gebrokenheid. Heer, u bent de heelmeester. Naar u zien wij op, naar u zien wij uit. En juist dit feest, wat we met elkaar mogen vieren, is voor ons een heenwijzing daarnaar. Dat u eenmaal alles in heerlijkheid zult veranderen voor ieder die u lief hebt. En wij hebben u lief, Heer, door genade. Amen. We gaan weer onder begeleiding van Joël, begrijp ik. Want wij kennen elkaar niet. Maar dat geeft niet, nu wel. Zingen we elkaar eens een kinderke geboren op aard en u zijt welkom. Ik wil met jullie gaan lezen. En ik denk dat Lucas natuurlijk wel het boek is waaruit gelezen moet worden op een dag als vandaag. Tweede hoofdstuk. En dan lezen wij de eerste 7 versen daarvan. De geboorte van Jezus. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus. Dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet. Omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw die zwanger was. En het geschiedde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken, legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Dit zijn natuurlijk wereldberoemde woorden, wereldberoemde tekst. En daar gaan we weer over nadenken. En terwijl ik hier sta, het hoort er een beetje bij, mag wat mij betreft het licht gedempt worden. Als dat een beetje de kerstfeer ten goede komt. Gaat het lukken? Jawel, hè? Ik kan het hier wel zien. Ja, we hebben een duidelijke boodschap gekregen zojuist in het eerste deel van deze middag toen we met elkaar waren. Dat hele mooie kerstverhaal wat zo heel duidelijk ons aangaf waar het met kerst om gaat, zou moeten gaan. Het dorp in Rep en Roer. En het dreigt rond kerstfeest allemaal te mislukken. Ongeluk met een taart. Hoeveel etages had die taart? Een jurk die niet op tijd komt. Wat een onzekerheid. Een kerstster als piek boven in de boom gebroken. Wat een stress. Het feest lijkt volledig te mislukken. Dat is misschien wel een beetje herkenbaar, denk ik. Vast wel. Daar herkennen we misschien wel onszelf in zo in de dagen vlak voor kerst. Want wat hebben we het druk gehad. De boom met ballen. De kerstkrans. Kerstdiner, kerstconcert, kerstkaarten, kerstmails, kerstappjes. Ben ik niemand vergeten? Misschien wel een logeerpartij met extra slaapplaatsen om ook allemaal te regelen. En dan kan het behoorlijk tegenzitten zo. En dan hoeft er maar iets te gebeuren en dan is het feest mislukt. En dan krijg je stress en dan krijg je gesnauw. En dan wordt die vrede zomaar ineens weggenomen. En dan komt er een man langs in dat verhaal van zojuist. En die komt uitleggen waarom het nou eigenlijk zou moeten gaan. En waarom het werkelijk gaat met kerst. Waar gaat het om? En die man legt uit dat het niet om die mooie uiterlijke dingen gaat. Het gaat niet om de sfeer in huis. Het gaat niet om de sfeer buitenshuis. Het gaat niet om de sfeer in een zaal met mensen die kerstfeest vieren. Maar het gaat om de sfeer in je hart. En dat probeerde dat kerstverhaal ons te vertellen. En dat weet ik eigenlijk wel. Natuurlijk, u mag lekker eten. En u mag van mooie zang en muziek met kerst zeker ook genieten. En gezelligheid met vrienden. En een dienst met broeders en zusters. Daar is natuurlijk helemaal niets mis mee. Het gaat alleen mis als dat voor u, voor jou, voor jullie het kerstfeest is. Als het alleen gaat om eten, om concerten, om gezelligheid, vul het maar in. En dan kan het je bij de handen afbreken en dan heb je niets over, sta je met lege handen en dan kan die stress de kop opsteken. De frustratie neemt de regie over en berg je wanneer frustratie de regie heeft. Daar kwam een man, dat verhaal. En ik dacht bij mezelf, ik vraag het maar, mag ik vanmiddag die man zijn? Mag ik proberen uit te leggen wat het kerstfeest betekent? Zodat u, jullie in alle rust en alle vrede, in alle ontspannenheid, kunnen bedenken waar het om gaat. Zodat we aan een werkelijk vieren toekomen van datgene wat er gevierd mag worden, moet worden, waar het om gaat met kerst. Mag ik die man zijn? Mag ik kerstfeest uitleggen? Ik zal u vertellen, dat valt niet mee. Een kerstfeest als een christelijk feest uitleggen, dat valt niet mee. Waarom niet? Nou, ik zeg het maar, de knuppel in het hoenderhok. Kerstfeest is helemaal geen christelijk feest. Is kerstfeest geen christelijk feest, Henk? Wat zeg je me nou? Wie heeft jou uitgenodigd om hier zo deze dingen te zeggen? Ja, inderdaad, dat zeg ik. De Bijbel kent allerlei feesten. Ze zijn voorzegd, geprofeteerd in het Oude Testament. En ze hebben dan allemaal een vervulling in het Nieuwe Testament. Maar nergens in het Oude Testament en ook niet in het Nieuwe Testament leest u dat wij kerstfeest zouden moeten vieren. Ja, dat komt er misschien wel even binnen. Daar ga ik niet moeilijk over doen. Want we hebben dat feest inmiddels wel. En we hebben er ook wel iets van gemaakt. En we hebben er iets bij gehaald wat toch waardevol is om te gedenken. Want er is wel degelijk iets gebeurd. En dat is belangrijk. Gods Zoon kwam naar de aarde. Hij is de Immanuel. Dat betekent God met ons. Nergens wordt Jezus Immanuel genoemd in de Bijbel. En toch krijgt hij die naam. Maar we hebben het altijd over Jezus. Maar het gaat om de reputatie. Jezus heeft de reputatie dat Immanuel, dat God met ons is. In Jezus is God met ons. En dat God zo met ons wilde zijn, ja, dat konden ze in het Oude Testament eigenlijk nog niet bevroeden. Dus die konden ook niet een feest bedenken wat later daarin vervuld zou worden. Maar dat maakt het nieuw voor ons. Gods Zoon kwam naar de aarde. Maar hoe zijn we dan verder aan dit feest gekomen als het niet in de Bijbel staat? Natuurlijk, ik ken wel een paar teksten, ik heb er zojuist één gelezen. Die gaan over de geboorte, die gaan over het komen van de Heer. Maar een oproep tot een feest. Als het gaat om verjaardagen. Je zou dit een verjaardag van Jezus Christus kunnen noemen. Als het gaat om verjaardagen, dan is de Bijbel heel erg sober. En je wordt ook niet echt enthousiast. Er wordt een verjaardag genoemd, dat is van de farao. En gevolg is, op zijn verjaardag wordt een bakker en een schenker in de gevangenis gebracht. Dus dat is nou niet iets waar je enthousiast van wordt. En er wordt nog een verjaardag genoemd in de Bijbel, Herodes. En die laat zijn stiefdochter dansen en het kost Johannes de Doper het leven. Raar eigenlijk, hè? Als je zo naar verjaardagen kijkt. Maar goed, hoe komen we aan het kerstfeest? Nou, dat is met dank aan een keizer van het Romeinse Rijk, keizer Constantijn de Grote. Hij leefde 300-400 jaar na Christus, was keizer van het enorme rijk. En als keizer, als de eerst hoogstverantwoordelijke politicus, zouden we vandaag zeggen, heb je natuurlijk wel een verantwoording als het gaat om je rijk. Dat de mensen een beetje soepel met elkaar omgaan, dat het goed gaat, dat het veilig is en dat er vooral verbinding is. Hè? Dat is een term die wij vandaag de dag gebruiken. We moeten verbinden. Soms vraag ik me af waar ik me allemaal mee moet verbinden, waar ik me niet mee wil verbinden, maar dat even terzijde. En die keizer had dus de verantwoording om toch een beetje zo'n verbindende schakel te zijn. En er waren twee religies, twee vormen van godsdienst. De oude godsdienst, en dat was eigenlijk een godsdienst met veel goden, met veel tempels en met veel verhalen daaromheen. Dat was de oude godsdienst die daar altijd was. En toen kwam daar een nieuwe godsdienst. En die oude godsdienst had veel goden en die nieuwe godsdienst had maar één god. En dat stond op gespannen voet met elkaar. En de politicus, Constantijn, die probeerde die verschillende godsdiensten een beetje bij elkaar te brengen. Zodat de spanning wat zou afnemen. De oude godsdienst had het zonnewendefeest. De zon passeert de keerkring en gaat weer terug. En de zonaanbidders hadden het zonnewendefeest, want zeiden zij, de duisternis is verslagen, de dagen worden weer langer. Was in ons geval dit jaar 21 december om 3:03. Ik heb het niet gemerkt, u waarschijnlijk ook niet, maar dat is dan uitgerekend door de mensen die er verstand van hebben. Toen werden de dagen weer wat langer. Het licht wint, dat is het idee bij het zonnewendefeest. Nou, en daar lag een mooie aansluiting voor het christendom. Zo bedacht men. Want die ene God van de christenen, dat was de zon der gerechtigheid. En dat is de zon die opgaat over ons, in onze harten. En die had de duisternis overwonnen. Jezus, het licht van de wereld. En de missionarissen brachten die boodschap verder de wereld in. En allerlei gebruiken van dat oude zonnewendefeest, wat nu een beetje gecombineerd werd met die nieuwe religie, met dat nieuwe feest. En allerlei oude gebruiken zitten nog altijd een beetje er bij ons in. Ik ga die boom niet omhakken, maar goed, u begrijpt het. Ik wil u meenemen naar dat nieuwe wat kwam, die kerstboodschap. Waar is dat feest wat wij toch vieren op gebaseerd? Nou, al staat het dan niet letterlijk in de Bijbel, we hebben wel degelijk een boodschap uit de Bijbel die past. De enorme vreugde die wij in onze dagen bedenken. En waarom we dit feest vieren. We bedenken, gedenken dat Gods Zoon op aarde geboren werd. Ook geloven en belijden wij als christenen dat die Zoon van God die op aarde geboren werd ook zelf God is, Emmanuel, God met ons. Mag ik het zo zeggen, de Heere God had een probleem. Ja, hoe kun je als God een probleem hebben? Ja, maar God is geest. En geesten kun je in principe niet zien. Een geest is onzichtbaar. En God heeft een vorm gezocht en gevonden om zichzelf wel zichtbaar te maken. En Paulus schrijft dan zo mooi in Colossense 1 vers 15. Hij, Jezus Christus, is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Dus Jezus heeft God zichtbaar gemaakt. Hij is het beeld van de onzichtbare God. God is geest, maar is voor ons zichtbaar geworden, tastbaar geworden, ervaarbaar. En de bedoeling van deze menswording, deze incarnatie, het komen in het vlees, is om ons mensen de mogelijkheid te geven met God in het reine te komen. Ons de mogelijkheid te geven dat wij mensen met God worden verzoend. Zodat God weer voor ons zichtbaar is, ervaarbaar is, toegankelijk is. Door Jezus is God weer toegankelijk. Zou anders nooit gekund hebben. Met God in het reine komen. Dat is het doel. Is dat nodig? Is het nodig dat wij met God in het reine komen? Nou, eerst dit. Onze God is een heilig God. Hij is volkomen volmaakt. Hij is volkomen rechtvaardig. Hij is volkomen heilig. God enkel licht. Volledig transparant. En dan dit. Wij mensen, we zijn onheilig. We zijn verre van volmaakt. We zijn onrechtvaardig. We zijn vuil. We zijn duister en bepaald niet transparant. En dat geldt voor alle mensen. We kunnen ons mooi oppoetsen voor een kerstfeest. We kunnen ons mooi voordoen. We kunnen soms lang de schijn ophouden. Maar zeker is, wanneer we voor Gods aangezicht, die volkomen heilige, volmaakte, reine God, verschijnen, het bikkelhard duidelijk wordt dat wij zondaren zijn. En we dus niet bij hem zouden kunnen bestaan. Zondaren. Dat is ook eens een lastig woord. Valt wel mee. Betekent gewoon je doel missen. Mensen zijn zondaren. Mensen zijn mensen die het doel missen. De mens, de mensheid. Jullie, ik, wij. Wij missen ons doel. U leest vast wel eens de krant. U ziet het nieuws. U hoort het nieuws. U hoort dat op de MSM, de mainstream media, zeg maar de NOS, RTL, of de social media, de SM. Dat kan allemaal en dan leest u en dan ziet u en dan hoort u bijna voortdurend dingen waaruit blijkt dat het zo mis is met deze wereld. Waaruit blijkt dat deze wereld het doel mist. We leven in een gevaarlijke wereld. Ja. Duizenden jaren van mensheidsgeschiedenis leert ons wel dat wij het niet kunnen verbeteren. We kunnen wel nu een paar dagen overal peace en vrede en aardige dingen boven zetten, maar we weten allemaal dat ondertussen de nadigheid alleen maar doorgaat en het wordt niet zwakker, het wordt alleen maar sterker. De wereld waarop we leven is onrecht, vuilheid, onzekerheid, angst vullen in. Nou, dat kan nooit het doel van de Heere God geweest zijn. Toen de Heere God na 6 dagen de hemel en de aarde had geschapen en hij keek naar zijn schepping, toen was zijn conclusie: het is zeer goed. Nou, dat zegt hij nu niet meer van de situatie zoals die nu is. En dat komt omdat wij mensen zondigen, ons doel missen. En dan missen we ons doel, we zouden op het licht gericht moeten zijn, maar we worden het duister ingetrokken. En de boodschap nu is, dat is toch waarom we samenkomen, dat het licht in de wereld is gekomen. Zoals het feest in het kerstverhaal dreigde te mislukken, zo dreigt de mensheid te mislukken. Maar dan komt die boodschap van hoop. Dan komt de boodschap waar het echt om gaat. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. Dat is opmerkelijk taalgebruik. Maar wat Johannes, die dit geschreven heeft, ons bedoelt duidelijk te maken, is dat Gods Zoon naar de aarde kwam en dan wordt Gods Zoon woord genoemd. De Logos. En dan wordt de Heer Jezus ook het licht genoemd. En als God spreekt, dan zijn dat woorden van heil. En als God zijn licht brengt, dan zal dat ons hart verlichten. Opmerkelijk taalgebruik. Opmerkelijk taalgebruik. God heeft alle dingen geschapen. Maar hij is zelf zijn schepping binnengekomen. Hij is geïncarneerd, hij is vlees geworden. Dat woord daarvan schrijft Johannes, dat het leven en licht bij de mensen brengt. Dat is nogal iets anders dan het zonnewendefeest. Die oude heidenen in allerlei vormen vierden dat feest, want de zon ging weer de andere kant op. De dagen werden weer langer, werd een beetje langer en dan werd het weer kouder. En dat vierden ze steeds. En toen zeiden de christenen, wel aardig hoor, dat jullie zo'n zonnewendefeest vieren hebben. Maar mijn God heeft die zon opgehangen. Mijn God is het licht. Mijn God is niet afhankelijk van het zonnetje. Hij is niet die zon, hij is het licht der wereld. Veel groter, veel groter. Ik geloof dat het licht van de wereld binnengekomen is. Ik kan niet alles in een korte tijd hier uitleggen natuurlijk, maar het gaat om Gods Zoon die mens werd. En dan ook nog in de meest kwetsbare vorm. Als een kind. Dat is de reden tot het feest. God met ons. Dat is de reputatie van dit kind. God heeft naar ons die in duisternis leven zijn zoon gestuurd. God heeft naar ons die het doel missen iemand gestuurd waardoor wij weer terecht kunnen komen. God wil een U-bocht in ons leven brengen. Een radicale omkeer. Niet meer richting duister getrokken worden, maar richting het licht te leven. Waardoor we niet verloren gaan. Niet door de duisternis worden opgeslokt. Maar wel ons doel bereiken. Beter Gods doel bereiken met ons leven. En daardoor kwam Gods Zoon op aarde. Dan moet ik u iets verschrikkelijks meedelen. Die Zoon van God werd door ons mensen niet geaccepteerd, niet gewaardeerd, niet erkend, niet herkend. Men wilde van hem af. En dat heeft men ook gerealiseerd. Op de meest wrede manier werd hij geëxecuteerd. Nou, hoe kun je Gods zoon zijn? Hoe kun je pretenderen de zoon van God te zijn om vervolgens aan een kruis gespijkerd te worden en zo op een vreselijke manier te sterven? Hoe kun je dan zeggen dat je God bent? Aan de kruis? Is dat nu het einde van de kerstboodschap? Nou, wat heb je dan aan dat feest? Je hebt alleen iets aan het feest. Wanneer je de andere feesten, die wel genoemd worden in de Bijbel, erbij betrekt en kent. Een andere apostel Paulus, die schrijft in 2 Korinthe 8 vers 9. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was. Opdat u, wij, jullie, ik, door zijn armoede rijk zou worden. Dus Paulus die heeft het op een gegeven moment ontdekt, gezien, geleerd. Hij was onderweg om christenen te vervolgen, maar toen ontmoette hij Jezus Christus. En toen is hij gaan ontdekken dat Jezus alle heerlijkheid heeft afgelegd, opdat wij eenmaal in zijn heerlijkheid in zouden mogen gaan. Op een andere plaats, Filippenzen 2 vers 6, daar schrijft hij, die terwijl hij de gestalte van God had, het niet als een roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Dus Jezus was een God gelijk, hij was God. Maar hij heeft zichzelf ontledigd, hij heeft zich van zijn godheid, als het ware, ontdaan, zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan mensen aan ons gelijk te worden. En in de gedaante van een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd. Is gehoorzaam te worden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Maar het gaat nog steeds om dat kindje, ja, inmiddels wel een volwassen man natuurlijk, uitgegroeid. Hij had de gestalte van God. Maar hij koos ervoor de gestalte van een slaaf aan te nemen. En de kruisdood te ondergaan. Het gaat met kerst altijd van de kribbe naar het kruis. Wacht even Henk, zeg je nu dat het kerstfeest betekent dat Gods zoon geboren werd, Het woord vlees werd, het licht in de wereld kwam op aarde, om vervolgens op zo'n vreselijke manier geëxecuteerd te worden, dan is het toch jammerlijk afgelopen met dat gebeuren. Tragisch. Tragisch. Dan is het toch voor niets. Een tragisch verhaal. Gaat u maar naar huis, eet u maar lekker. Luister naar mooie muziek. Droom even van vrede die er niet is. Je moet toch wat, hè? Jammer toch, voor veel mensen is kerstfeest niet meer dan dat. Het verhaal houdt niet op bij het kruis. Het eindigt niet in mineur. Het is geen tragisch slot van een hoopvol initiatief. Je kunt dromen van een kind, vul je gedachten ermee dat hij het licht van de wereld is, de Zoon van God. Maar uiteindelijk sta je bij die executie en dan spat je droom uit elkaar. Gewone mensen, idealist, een leraar, mooie idealen, de zoveelste. Even wachten nog. Paulus in Romeinen 1. Een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God, evangelie, blijde boodschap, dat hij, de Heer God, tevoren, vroeger dus, door zijn profeten beloofd had in de heilige schriften aangaande zijn zoon, gesproten uit het geslacht van David, Bethlehem, naar het vlees, naar de geest der heiligheid, door zijn opstanding uit de doden, verklaart Gods zoon te zijn in kracht. De opstanding uit de doden. Jezus is opgestaan uit de dood. Dat hou je toch niet voor mogelijk? Ik heb wat keren bij een graf gestaan, bracht mijn werk ook met zich mee. Maar er is nog nooit iemand uit opgestaan. Mensen staan niet op uit de dood. En als Jezus gewoon mens was, dan zou hij ook niet zijn opgestaan uit de dood. Hoe weten we nu dat hij God is? Nou, dat schreef Paulus. Door zijn opstanding uit de doden verklaart Gods zoon te zijn. Zijn opstanding maakt zichtbaar, ik ben die ik zeg te zijn. Ik ben Emmanuel, ik ben God met jullie. Dat maakt het verschil. U kan naar het graf van Mohammed gaan. Hij is daar nog. U kunt naar het graf gaan van Boeddha. Hij ligt er nog. Nou ja, Boeddha niet verbrand. Vul maar in. Het graf maakt het verschil. En het graf van Jezus is leeg. Hij is opgestaan, hij leeft. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Haast de paaspreek. Maar dat moet ook met kerst. Jammer. Er zitten hier een paar sceptische mensen. Ik begrijp dat natuurlijk ook wel een beetje. Paulus die kan dat wel zeggen. Dat Jezus is opgestaan. Dat graf leeg is. Maar we doen aan factchecken vandaag de dag. We gaan onderzoeken of het wel waar is. Nou, Paulus verwachtte natuurlijk ook kritiek. Want hij snapte ook wel dat hij ook in zijn tijd niet kon zeggen dat iemand uit het graf zou opstaan. Die mensen waren net zo dood als dat ze nu zijn als ze sterven. En we wisten gewoon toen ook, daar komt niemand uit. Dus Paulus die bedenkt, ja, als ik deze boodschap breng die erin hakt, die de mensen eigenlijk niet kunnen accepteren, niet kunnen geloven, dan moet ik ze wel iets geven waardoor ze weten dat het wel zo is. En dan schrijft Paulus in 1 Korinthe 15 vers 5. Vervolgens is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is. Dus Paulus zegt eigenlijk tegen de mensen aan wie hij schrijft, als jullie mij niet geloven, dan zijn er nog zeker 500 en het merendeel leeft daarvan nog. Ga het maar vragen, ze hebben de levende Heer gezien. En Petrus getuigt ervan. Wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus bekend maakten. Maar we zijn ooggetuigen geweest van zijn maaien. We hebben het zelf gezien. En Paulus en Petrus en nog een paar anderen hebben de opgestaande levende Heer gezien. En als u twijfelt aan hun verhaal, ze hebben zich om dat getuigenis laten doden. Zij werden ook geëxecuteerd. Als je niet overtuigd bent van je boodschap, dan kom je er wel op terug, wanneer zo'n vreselijke dood je aanstaart. Maar ze konden er niet op terugkomen, want ze hadden het gezien, ze hadden de levende Heer gezien. Paulus zegt in 2 Korinthe 5, vers 16, en dat vind ik toch wel een aardige nu. Indien wij Christus al naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Dan vieren wij kerstfeest en we kijken naar het kindje en dat is allemaal mooi en schitterend en vul het maar in. Maar Paulus zegt, ja, als je Christus al naar het vlees gekend hebt, thans niet meer. Hij zegt eigenlijk, daar gaat het niet in essentie om. De essentie gaat om iets anders. Dit alles is uit God die ons door Christus met zich verzoend heeft. Het gaat om de verzoening en die verzoening gaat door de dood, door het graf heen naar de opstanding. En dat is omdat wij ons doel misten, zondaren waren. Jezus nam de straf op u, van kribbe naar kruis. Tragische zaak, als je doel mist. Als ik zie hoe de wereld vandaag kerstfeest viert, dan huil ik. Ik heb juist vlak voordat ik hier zo vanmiddag naartoe ging, een stuk gelezen. Een artikel van een SGP-politicus, dus dat is wel redelijk betrouwbaar. En daarin stond dat wij Nederlanders gemiddeld €621 in deze maand aan extra uitgeven rondom kerst en nieuwjaar. €621. Nou, zover kom ik echt niet. En ik vermoed de meeste van u ook niet. Maar het wordt blijkbaar gedaan. En hij had de statistieken erbij. In Engeland en in Frankrijk en in Italië ligt dat nog hoger. Dat is het kerstfeest van onze wereld. Zijn die uiterlijkheden. Dat is investeren in wat voorbij gaat. Een paar dagen en het is weg. Je kunt nog steeds natuurlijk die vraag stellen. Is Jezus opgestaan? Meer dan 500 hebben hem gezien. Dat is mooi, maar dat is wel lang geleden. Waar is Jezus nu? Daarover heeft Jezus zelf gesproken. Toen zijn kruisdood nog niet direct aanstaande was. Toen schreef hij al in Johannes 14. Uw hart worden niet ontroerd. Dat is een mooi woord. Maar het betekent eigenlijk, wordt niet hevig geschokt. Raak niet in paniek. Gij gelooft in God, dat deden de discipelen. Hij gelooft in God, geloof ik in mij. Dus Jezus stelt zich daar eigenlijk al gelijk met God. In het huis van mijn vader zijn veel woningen, anders zou ik het u gezegd hebben, want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij moogt zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij de weg. Jezus is weer teruggegaan naar zijn vader. Zijn werk hier op aarde was volbracht. Het was volbracht. Hij, de zoon van een timmerman, mag ik het zo speels zeggen, is nu naar de hemel gegaan en timmert daar aan onze woning. Hij bereidt ons plaats. Hij maakt een nieuwe woning, een veilige woning, een heerlijke woning, waar het alleen maar licht is en waar alles transparant is. En als dat klaar is, komt Jezus om ons op te halen. Dan komt de kerstboodschap tot voltooiing. Jezus komt nog een keer. En de volgende keer wanneer de Heer komt, en misschien wel heel snel, is het niet om bij ons te wonen. Hij komt niet naar de aarde om bij ons te wonen, maar hij komt ons ophalen opdat wij bij hem zullen wonen. En dan wordt dat wat in Bethlehem zo'n 2000 jaar gebeurde, tot voltooiing gebracht. Hij zal komen. En dan zegt de Heer tegen zijn discipelen, daarheen weet gij de weg, jullie weten de weg. Weet u de weg? Weet jij de weg? Jezus zegt, niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus is de weg. Dat zegt hij ook, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En als je tot hem gaat, en dat kwam in dat verhaal ook zo mooi naar voren, vond ik. Dan kom je bij hem die vanuit de hemel tot ons kwam. Die de heerlijkheid bij God aflegde. Opdat wij die ons doel missen, weer teruggevoerd zouden worden in de heerlijke gemeenschap met God. En zo hebben wij kerstfeest 2025. Als je deze dingen gelooft, kun je met vreugde achterom zien. Zo lief heeft God de wereld gehad. Maar je kunt ook verwachtingsvol vooruitzien. En dat mag ik doen. En er zijn velen hier waarvan ik geloof en weet dat zij dat ook doen. Ik hoop dat u jullie dat allemaal doet. Verwachtingsvol uitzien, omdat je weet, Jezus Christus, hij is die weg en ik ben tot hem genaderd. Ik ben van hem, hij heeft mij gekocht en betaald. Mogen de Heere in dat geloof ons nog gezegende fijne dagen geven en straks ook een goede jaarwisseling, verwachtingsvol het nieuwe jaar in. Amen. Ik heb hier luisterlied staan. Van wie is dat wel? Luisterlied.
Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyful strains, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Chelsea's name.
dat nodigt uit om ook weer te gaan zingen. Hoor de engelen zingen de eer. God in de hemel, wij mogen dankbaar zijn, en dat zijn wij, omdat u op onnavolgbare wijze naar ons mensen hebt omgezien. U die geest bent, hebt u zelf zichtbaar gemaakt, daardoor weer benaderbaar. Door de zonde werden wij buitengesloten, misten wij ons doel. Maar door de genade, de vreugde die u ons in Jezus Christus hebt bereid, mogen wij die U-bocht maken, omgekeerd, tot U naderen, om een nieuw gemeenschap te zijn en te blijven, voor altijd. Heer, dank, dank daarvoor. Wilt u met ons zijn, deze avond, met ons zijn de komende dagen, bewaar ons en leid ons, geef kracht daar waar wij nodig hebben, blijdschap waar het misschien wat ontbreekt. En laat zo de heerlijkheid van uzelf altijd in ons gevonden worden. U ter eer in Jezus' naam. Amen. We gaan zo nog met elkaar zingen. Ere zij God. Dat is uiteraard wel bekend. Ik nodig u uit om dat staande te doen. En als u staat, bidden we eerst om de zegen van de Heer. De liefde van God onze Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus, de troostvolle gemeenschap van en met de Heilige Geest, blijven met ons allen, tot de Heer opnieuw komt in zijn heerlijkheid. Halleluja, Maranatha. Amen.